Beste gemeente, jonge mensen, leven is strijd. Dat zijn woorden die we kunnen vinden op huizen in de omgeving van Sliedrecht. Misschien dat je het wel eens hebt gezien in de polder, een boerderij of een vrijstaand huis, met erop die naam, leven is strijd. De mensen die zo'n naam aan hun huis geven, kunnen daar natuurlijk heel verschillende redenen voor hebben gehad. Het kan zijn dat ze misschien wel in hun eigen leven iets hebben ondervonden van moeite en van tegenslag. Zoals dat ook het geval kan zijn in, ja, ook in jullie jonge leven nou. Dat je merkt, leven is strijd. Het zou kunnen zijn dat ze ermee willen aangeven dat het in het leven nu eenmaal zo is dat wil je iets bereiken, je daar ook voor vechten moet, voor strijden moet. Maar het zou ook kunnen dat ze die woorden hebben bedoeld in de geestelijke betekenis. Waar echt leven is, daar zal de strijd uiteindelijk niet ontbreken. Strijd tegen de wereld, strijd tegen de duivel met al zijn aanvechtingen, strijd tegen mijn eigen zondige ik. Ken jij die strijd? Kent u die strijd? Ik kan me zo voorstellen dat in de afgelopen jaren in de diensten die gehouden werden voor de jeugdvereniging, zoals we hier vanavond ook bijeen zijn, misschien ooit de vraag wel eens gesteld is, wie zijn eigenlijk jouw vrienden? Zeg mij wie je vrienden zijn en ik zal zeggen wie jij bent. Maar vanavond is de vraag precies een omgekeerde. Wie zijn eigenlijk jouw vijanden? Wie zijn uw vijanden? Hebt u vijanden? En dan bedoel ik niet mensen die u aanwijst hier in Sliedrecht, maar hebt u geestelijk gesproken, heb jij geestelijk gesproken vijanden? Ken je iets van de strijd? Of niet? Want dan wordt er ook wel gestreden. Dan wordt er ook gestreden om je ziel. Want deze wereld is eigenlijk geestelijk gesproken een strijdtoneel. En daar gaat het gedeelte van deze avond licht over werpen. We willen daarover nadenken. Ik heb het al gezegd onder het thema leren van de verzoekingen van de Heer Jezus. En dan letten we op drie aandachtspunten. Allereerst de achtergrond van de eerste verzoeking. Vervolgens de aanval in de eerste verzoeking. En tenslotte het antwoord op de eerste verzoeking. De achtergrond, dat is vers 1 en 2. De aanval, dat is vers 3. En het antwoord, dat is vers 4. De verzoekingen van de Heer Jezus zijn bekend voor ons allemaal. Ik denk dat wij allemaal weten dat de Heer Jezus eerst in de woestijn gewezen is op die stenen die hij in broden moest veranderen. En dat de Heer Jezus daarna is meegenomen naar zo'n hoge plaats, naar het dak van de tempel. En dat de duivel zei dat hij zich vanaf die hoogte naar beneden moest storten. En tenslotte is de Heer Jezus nog meegenomen naar een hoge berg, van waaraf de duivel hem alle koninkrijken van de wereld liet zien. En voor één knieval voor de vorst der duisternis zou de Heer Jezus dat alles ontvangen. Bekende geschiedenis uit het woord van God. Maar voordat Matthäus die verzoekingen één voor één gaat vertellen, licht hij ons eerst in over de achtergrond van de verzoekingen. En ook daar kunnen we iets van leren. Laten we dat eens nagaan vanuit de tekstverzen. Toen werd Jezus van de geest weggeleid in de woestijn. Het eerste woordje is meteen al een woord waar we op moeten letten. Toen werd Jezus verzocht in de woestijn. Wanneer was dat? Dan blikken we nog even terug naar het slot van hoofdstuk 3. Daar gaat het over de doop van de Heer Jezus. Te midden van allerlei andere mensen is de Heer Jezus op een zeker moment ook vanuit het noorden van Israël naar het zuiden afgedaald. En hij is ook naar het doopwater van de Jordaan gegaan. En te midden van al die anderen heeft de Heer Jezus daar ook gestaan. En tegenover Johannes heeft hij aangegeven dat hij gedoopt wil worden. En Johannes weigert dat aanvankelijk. Die zegt, nee Heer, het is veel meer nodig dat u mij doopt. Want ik ben een zondig mens en u bent zonder zonde. Dat bedoelde hij natuurlijk. Maar dan zegt de Heer Jezus, nee Johannes, want zo moet ik alle gerechtigheid vervullen. En dan gebeurt het toch. Dan gaat de Heer Jezus inderdaad onder in het doopwater. En hij komt weer uit dat water omhoog. En dan gebeurt er iets belangrijks. Want dan lezen we in de Bijbel hoe de hemelen zich openen. En hoe de Heilige Geest in de gedaante van een duif op de Heer Jezus neerdaalt en op hem blijft. En dat er een stem vanuit de hemel klinkt die zegt, deze is mijn zoon, mijn geliefde, in welke ik mijn welbehagen heb. Wel, het is direct na die gebeurtenis, nadat de Heer Jezus gedoopt is, nadat de Heilige Geest op hem neergedaald is, nadat die stem uit de hemel geklonken heeft, dat de Heer Jezus weggeleid wordt in de woestijn. En daar zetten we ook even een streepje onder in gedachten. Toen werd Jezus weggeleid in de woestijn. Wat is dat voor een omgeving? Wel, dat is, dat weten we ook allemaal wel, dat is een barre, een onherbergzame omgeving. Dat is een omgeving, ja, die zich laat aanduiden als een wildernis, waar geen andere mensen zijn, waar niemand is die de Heer Jezus helpen kan. Waar de Heer Jezus helemaal alleen is met de vorst der duisternis. En zoals Marcus het dan schrijft, met de wilde dieren. De dieren van de woestijn, de schorpioenen en de hyena's en de jakhalzen. En noemt u ze maar op. Christus in de woestijn. En dan nog iets. Wat de achtergrond vormt van deze eerste verzoeking. Dat is wat we lezen in het tweede vers. Daar staat, als hij 40 dagen en 40 nachten gevast had, hongerde hem ten laatste. De Heer Jezus heeft 40 dagen lang, dat is een hele poos, 40 dagen lang niet gegeten. Of misschien heel weinig gegeten. Maar aan het einde van die 40 dagen vasten, dan schreeuwt het lichaam van de Heer Jezus om voedsel, want de Heer Jezus was ook echt mens, net zoals wij mens zijn. En dan lezen we, hem hongerde ten laatste, de Heer Jezus heeft honger. En dan komt de duivel met zijn verzoekingen. De duivel kiest het moment van zijn verzoekingen heel bewust uit. Toen en nu nog. Dan gaan we de lijnen wat doortrekken naar onze tijd, vandaag. Vanuit die drie omstandigheden die we zojuist even zijn langsgegaan, is het niet dat de duivel vandaag nog vaak komt met zijn verzoekingen, heel kort nadat de hemel zich geopend heeft. En nadat er als het ware een stem uit de hemel heeft gesproken. Wat bedoelt u, vraagt iemand. Wel, dat de Heere zo heel dichtbij kwam. Juist in het leven van degene die hem kennen mogen. Van jongeren en van ouderen die hem kennen mogen. En die wel eens ondervinden mogen dat de hemel, om zo te zeggen, de aarde raakt. Dat de Heere Om het met een wat oudere uitdrukking te zeggen, dat de Heer overkwam onder de prediking van het woord. Of dat de Heer zo sprak tot uw hart en tot uw ziel onder de bediening van het heilig avondmaal, of misschien wel bij de bediening van de heilige doop. En dat de hemelen als het ware een ogenblik geopend waren. Dat je stond, dat u stond onder een geopende hemel. En dat het zo goed was. Maar kort daarna, de duivel met verschrikkelijke verzoekingen. Een gedachte die hij inwierp misschien. Een zonde die hij u voor de ogen stelde. En dan die tweede gelegenheid die we hebben gezien. De woestijn, de plaats waar de Heer Jezus helemaal alleen is. Is dat ook niet een omstandigheid die de duivel vandaag nog gebruikt om jongeren en ouderen te verzoeken? Als je alleen bent. Ik hoop, jongeren, ouderen, dat u de eenzaamheid ook nog kent van iets anders. Dat de eenzaamheid ook de plaats is waar het dan ook is. Op uw kamer, op jouw kamer. Of misschien wel in de eenzaamheid van de vrije natuur. Maar dat de eenzaamheid ook een plaats is waar je je hart mag uitstorten voor de Here. Waar je het woord van de Here overdenkt. Maar dan is de eenzaamheid in een bepaalde zin gevuld, zouden we kunnen zeggen. Dan is die eenzaamheid gevuld met het gebed, met het overdenken van het woord van God. Maar als die eenzaamheid nu eens niet gevuld is met die dingen. Als de eenzaamheid nu eens leeg is. Is het dan niet waar wat het spreekwoord zegt? Dat ledigheid des duivels oorkussen is. Dat de duivel juist mensen in de eenzaamheid kan bestoken met allerlei verleidingen en allerlei verzoekingen. Als je alleen op je kamer zit met je mobieltje. Als je alleen thuis bent en je zit achter de computer. Als je alleen ver weg bent in het buitenland en niemand ziet u. Als u alleen onderweg bent voor uw werk, is het niet zo dat de duivel juist ook kan komen in de eenzaamheid? En zouden we daar ook niet waakzaam op moeten zijn? En dan de derde omstandigheid die we even naar voren hebben gehaald. Wanneer werd de Heer Jezus verzocht? Toen zijn lichaam na 40 dagen vasten schreeuwde om voedsel, toen hij vanwege de honger zwak was. Is dat ook niet een omstandigheid waarin de duivel komt met zijn verzoekingen, juist wanneer mensen zwak zijn? Wanneer ze lichamelijk zwak zijn, erg vermoeid. Wanneer ze psychisch zwak zijn en het moeilijk hebben, dat de duivel dan juist kan komen met extra aanvechtingen en allerlei kwade gedachten. Juist wanneer een mens zwak is, kan de duivel komen. Ja, weet u wanneer ook? Als de zwakheid van een mens het meeste blijkt. Sterfbed. Hoeveel sterfbedden heeft de duivel als de grote verzoeker al niet bezocht om het mensen in de laatste uren nog moeilijk te maken? Om het ook mensen die genade mogen kennen in de laatste uren nog zwaar te maken en hen van de troost te beroven? Misschien zegt er iemand vanavond, dominee, hou alsjeblieft maar op. Want het is al zo moeilijk in mijn leven. Ik weet iets in mijn leven van misschien wel lichamelijke zwakte. Ik weet iets in mijn leven van psychische moeite. Ik ben zo bang voor het sterven. En ik zie daar zo ontzaggelijk tegen op, tegen het levenseinde. En nu krijgen we vanavond te horen op een doordeweekse avond in de kerk, ja, dat de duivel daar ook nog op afkomt en dat hij het ook nog een mens moeilijk maakt. Zul jij dan één ding niet vergeten? En dat is wat we nog overgeslagen hebben toen we vers 1 en 2 gingen lezen. Wat staat er aan het begin van vers 1? Toen werd Jezus verzocht in de woestijn. Nee, zo staat het er niet. Toen werd Jezus door de geest weggeleid in de woestijn. Het is de Heilige Geest die zojuist op hem neergedaald is bij de Jordaan, die hem ook in de woestijn leidt, naar de plaats van de verzoeking brengt. En weet je wat dat betekent? Dat betekent dat ook de verzoekingen uiteindelijk liggen onder de koepel van de regering van God. En dat de dingen God niet uit de hand lopen, dat was natuurlijk in een heel bijzondere zin zo in het leven van de Heer Jezus. De Heer Jezus wordt verzocht, maar de Heilige Geest brengt hem uiteindelijk op de plaats waar hij verzocht moet worden. En ook deze verzoeking staat uiteindelijk onder de toelating van God. En de Heer Jezus wordt ook niet langer verzocht en niet meer verzocht dan dat zijn Vader in de hemel het toestaat en toelaat. Maar dat geldt vandaag de dag nog steeds. Dat boven de macht van de duivel, met al zijn verzoekingen, ook vandaag, dat boven de macht van hem de macht van de Allerhoogste Koning staat. En juist wanneer je bang kunt zijn voor de duivel, en dat kan soms ook zo zijn in het leven van jongeren en van ouderen, dat u bang bent voor de duivel en voor de macht van de duivel, juist dan geeft deze eerste verzoeking, en wat we vanavond als de Heer het geeft nog verder zullen horen aan, dat er één sterker is. Eén is er sterker dan de duivel met al zijn verzoekingen. Eén is er sterker dan de banden waarmee jij misschien wel bekneld zit in allerlei zonden en allerlei duivelse machten. Eén is er sterker, zul je hem om hulp vragen. Zul je hem te voet vallen. En dan mag je pleiten op zijn almacht. Dan mag je de Heere eerbiedig voorhouden. Heere, u bent toch de sterkere. U bent toch de allersterkste. U hebt toch macht gekregen in de hemel en op de aarde. Wilt u die macht ook laten zien in mijn leven? Kijk, want het zou wel kunnen zijn dat er vanavond een jongere of een ouder in ons midden is. Op de doordeweekse avond in de kerk, en dat is reden tot blijdschap. Echt waar. Maar dat als je eerlijk bent, je het in je hart weet, het is niet goed. Er zijn allerlei zonden die me gevangen houden. En ik zit met 1000 ketenen vast. En hoe zal ik toch loskomen? Eén is er sterker. En we zullen hem vanavond in het gewaad van het woord ook ontmoeten. Maar als die omstandigheden vanavond ons zo getekend worden door Matthäus, dat de Heer Jezus dus verzocht wordt kort na dat geestelijke hoogtepunt, de hemelen geopend, dat de Heer Jezus verzocht wordt als hij alleen is in de woestijn, dat de Heer Jezus verzocht wordt als hij lichamelijk zwak is, dan wordt dat ons wel voorgehouden opdat we allen waakzaam zouden zijn. Zoals de Heer Jezus zelf waakzaam is geweest. En dan keren we nog even terug naar het tweede vers. Want daar hebben we al gelezen dat de Heer Jezus 40 dagen en 40 nachten vastte. Nogmaals, niets of bijna niets gegeten, wel gedronken. Want de Heer Jezus was echt mens. En 40 dagen zonder drinken kan geen mens. Wel gedronken, maar niet gegeten. Waarom niet? Waarom heeft de Heer Jezus daar in de woestijn niet gegeten? Was dat misschien omdat er in de woestijn geen voedsel was? In zo'n onherbergzame omgeving? Dat zouden we kunnen denken. Waren het niet dat we van Johannes lezen, Johannes de Doper lezen, dat hij zich voedde met sprinkhanen en wilde honing? Dat was het woestijnvoedsel van die tijd. Dus voedsel was er wel. Nee, de Heer Jezus heeft een reden, een andere reden gehad om te vasten. En wat is die reden? Dan gaan we in gedachten nog even vanuit Matteüs 4 naar een geschiedenis zo midden in het Matteüs-evangelie. Komt de Heer Jezus van de berg der verheerlijking af met enkele van zijn discipelen. En dan staat daar beneden onderaan de berg der verheerlijking een vader met zijn zoon. En die zoon is ook door de duivel bezeten. En zijn discipelen, althans die discipelen die beneden onderaan de berg gebleven waren, die hebben geprobeerd om die jongen te genezen van zijn bezetenheid. En dat is hun niet gelukt. En dan komt de Heer Jezus eraan en de Heer Jezus staat daar voor die jongen en met een enkel woord, een enkele blijk van zijn macht, bevrijdt hij die jongen van alle duivelse banden waarin die gevangen zat. Eén woord van de Heer Jezus. Hij is inderdaad de machtige, de sterkere. Maar dan vragen de discipelen, maar waarom hebben wij dat niet gekund? Ze hebben het misschien ook wel geprobeerd in de naam van de Heer Jezus. In de naam van de Heer Jezus, duivelse geest, ga uit. Maar het is er niet gelukt. Waarom hebben wij dat niet gekund? En dan zegt de Heer Jezus, en daar gaat het vanavond even om. Dan zegt de Heer Jezus tegen zijn discipelen. Dit geslacht, die duivelse geesten met hun macht, met hun duivelse macht. Dit geslacht vaart niet uit dan alleen door bidden en vasten. En dan zijn we bij het woord wat even onze aandacht kreeg. Waarom vastte de Heer Jezus? Waarom onthield hij zich tijdelijk van voedsel? Dat was een wapen dat we heel nauw in verband moeten zien met het wapen van het gebed. En dat was gericht om te strijden tegen de vorst der duisternis, tegen de duivel. Daarom vastte de Heer Jezus. Om zich als het ware helemaal te kunnen concentreren op het gebed. En als de Heer Jezus dat dan nodig had, toen hij in de woestijn van de verzoeking was, hoeveel te meer hebben wij dat dan nodig? Betekent dat, vraagt iemand vanavond, betekent dat dan dat we moeten gaan vasten? Dat we ons eten moeten laten staan? Of voor een deel moeten laten staan? Wel, dat betekent vasten in de Bijbel niet altijd. Vasten betekent in de Bijbel niet altijd je eten laten staan. En dat betekent ook niet altijd een deel van je eten laten staan. Maar dat betekent je onthouden van datgene waardoor je van het gebed en van het woord van God afgehouden wordt. Nog een keer. Je onthouden van datgene waardoor je van het woord van God en van het gebed afgehouden wordt. En dan zou vasten in ons leven misschien wel helemaal niet hoeven betekenen dat we ons brood of onze warme maaltijd laten staan. Maar dan zou het misschien wel over iets heel anders kunnen gaan. Dan zou het misschien wel kunnen gaan over, ik noem maar een voorbeeld, over een hobby waar we zoveel tijd in stoppen. Iedere avond van de week. Dat we niet eens aan het lezen en aan het nadenken over Gods woord toekomen. Dan zou het kunnen gaan over een carrière die we nastreven, maar die ons zo in beslag neemt dat we niet eens de rust vinden om te bidden tot de Heer in de hemel. Ja, dan zou het misschien ook, en dan zal ik er vanavond niks meer over zeggen in de preek, maar dan zou het misschien ook wel onze mobiele telefoon kunnen zijn, die altijd aanstaat, zelfs als we Bijbel lezen en dan horen we in één keer weer dat geluid of we voelen die trilling en we zijn weer afgeleid. Dat zou dan ook wel eens vasten kunnen zijn. Dat je in het gebruik van die middelen veel meer gaat beperken om je te richten op het woord van God, op het gebed, in de wetenschap dat deze wereld, de wereld waarin je leeft, bezet gebied is. Dat de duivel er rondgaat als een briesende leeuw soms. Of als een engel des lichts met de Bijbel in zijn hand. Want zo komt de duivel soms ook. Kennen we die wakende, biddende houding? Wordt ons gebed ons morgengebed? Ik hoop dat jullie het allemaal hebben. Ook een gebed in de vroege morgen met zijn haast om naar school te gaan en om je boterham en je boeken nog te pakken of de spullen voor je werk. Maar ik hoop dat daar ook is het morgengebed. En laat dan één ding niet ontbreken in dat gebed. Heere, leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Dat is de achtergrond. Daar hebben we wat langer bij stilgestaan. Dan letten we op de aanval in de verzoeking. Vers 3, we lezen verder. En de verzoeker tot hem gekomen zijnde. Ja, hoe moeten we ons dat voorstellen? Wel, we moeten het ons zo voorstellen dat de duivel al 40 dagen en 40 nachten lang de Heer Jezus heeft verzocht. Dat lees je in het Lucas-evangelie. 40 dagen lang heeft hij al zijn pijlen op de Heer Jezus afgeschoten. En aan het einde van die 40 dagen heeft hij het knarsetandend moeten erkennen dat hij geen vat krijgt op de Zoon des Mensen. En dan komt hij met zijn scherpste aanvallen. Als we zo vluchtig dat gedeelte over de verzoekingen lezen, dan lijkt dat nog wel wat mee te vallen. Maar als je er eens goed over nadenkt, dan zijn het scherpe aanvallen, scherpe pijlen die de duivel hier afschiet op de Heer Jezus. En zo komt hij dan tot de Heer Jezus, de verzoeker tot hem gekomen zijnde. Daar moet je ook nog eens even op letten, op dat woord verzoeker. Het is niet verkeerd om eens na te denken, dat zou ook een mooi onderwerp zijn voor de jeugdvereniging, om nog eens na te denken over de namen die de duivel in de Bijbel krijgt. De verschillende namen, je kunt ze zo wel nagaan. Duivel, Satan, mensenmoorder van de beginnen, verzoeker. Uit die namen kun je al heel iets afleiden. En daartegenover kun je dan in de inleiding, om zo te zeggen, de persoon van de Heer Jezus Christus plaatsen. Hoe hij nu gekomen is om die Satan te bestrijden. Maar dan alleen iets over de naam verzoeker, die vanavond in onze tekst voorkomt. Dat betekent, ja, wat is een verzoeker nou eigenlijk? Dat is iemand die een lijn spant over de weg, zodat je erover struikelt en zodat je valt. En dan wil de duivel nog iets, dat je ook nog blijft liggen. Dat is de verzoeker. Degene die een lijn spant, zodat je erover valt. En daar moet je, ach, dat moet je maar betrekken op het leven van hier en nu en op het leven van alle dag. Hoe vaak doet de duivel dat niet? In allerlei ontmoetingen. In allerlei dingen die op je afkomen, spant hij een lijn met de bedoeling dat je struikelt en valt en verloren gaat en verloren blijft. Dat zit er ook achter al die zonde die zo aantrekkelijk lijkt op het eerste gezicht. De verzoeker tot hem gekomen zijnde zei, ja, wat zegt de duivel dan? Indien gij Gods zoon zijt, zo begint zijn eerste verzoeking. Indien gij Gods zoon zijt, je zou het ook mogen vertalen met aangezien u Gods zoon bent. Maar, dan bedoelt de duivel, als dat zo is, dan moet u dat wel laten zien. Dan moet u dat wel bewijzen. Dan moet u dat laten zien door straks stenen in broden te veranderen. Daarmee wijst de duivel natuurlijk terug naar dat moment bij de Jordaan. Waar we aan het begin van de preek even over gehoord hebben. Toen de hemelen zich openden en toen daar die stem vanuit de hemel zei. Ja, wat zei die stem ook alweer? Deze is mijn zoon. Indien gij Gods zoon zijt, als het waar is, als het waar is. Dat onthult een andere list van de vorst der duisternis en dat is dat hij ook altijd weer gericht is op het twijfelzaaien ten aanzien van het woord van God. Dat kan heel grof. Jaren geleden heb ik zelf in Utrecht gestudeerd en in de theologische opleiding waren daar professoren die vertelden waarom de brief aan de Romeinen of de brief aan de Colossenzen niet van Paulus kon zijn, al stond dat wel in de Bijbel. En daar waren andere professoren die vertelden waarom de Heer Jezus nooit uit de doden kon zijn opgestaan. Dat is een hele grove manier om te komen met die leugen dat de Bijbel de waarheid niet zou zijn. Maar de duivel kan dat ook veel verfijnder doen. Als je in de kerk komt en je zit hier iedere zondag en je gaat naar de jeugdvereniging en je hoort het woord van God, maar dat de duivel toch bepaalde woorden en bepaalde boodschappen uit het woord in twijfel probeert te laten trekken. Een voorbeeld. Dan zit je in de kerk en dan wordt er gezegd, misschien bij de ene of de andere gelegenheid, het leven is een damp en de dood wenkt ieder uur. Jawel, zegt de duivel, maar dat geldt voor de mensen die in Parkzicht wonen. Of in Oversliedrecht of waar dan ook. Maar niet voor jou, want jij bent nog veel te jong. Je hebt nog alle tijd om eerst te genieten van dit aardse leven en om op te gaan in de dingen van hier en nu. En straks, als je met pensioen bent en je hebt alle rust, dan kun je je rustig gaan bekommeren over de vraag hoe het moet tussen God en tussen jou. Nou, dat is zo'n verleiding van de duivel. Of een ander voorbeeld. Dat er hier een jongere of een oudere in de kerk is vanavond met het gebed in het hart. Heren, zou het voor mij nog kunnen? Zou er nog genade voor me zijn? En dat u misschien op een bepaald moment moed kreeg toen u dat oude profetenwoord hoorde, dat de Heere geen lust heeft in de dood van de goddeloze. En toen kon het voor u ook nog. Maar daarin heeft hij lust dat hij zich bekeren en leven. En u vatte moed en toen kwam de duivel en die zei, ja, maar dat gaat over hele andere mensen. Dat gaat niet over jou. Je hebt veel te veel gezondigd. Of dat je het woord hoort vanuit de zaligsprekingen wie er echt gelukkig zijn volgens het woord van God. Want dat betekent het, zalig zijn, echt gelukkig. Maar dat de duivel zegt, wel nee hoor. Echte geluk ligt op een heel andere plaats. De duivel zal altijd proberen om twijfel te zaaien ten aanzien van het woord van God. Indien gij Gods zoon zijt. Zie ze daar staan, ziet u ze daar staan? Daar staat hij, de Heer Jezus Christus. De middelaar in de woestijn. En naast hem die verschrikkelijke vorst der duisternis. En dan zien we hoe de duivel met zijn vinger wijst naar van die platte ronde stenen die je veel in de woestijn kon vinden en die wel wat leken op platte broden uit de tijd van de Bijbel. En dan zegt de duivel, indien gij Gods zoon zijt, zeg dat deze stenen broden worden. Wat bedoelt de duivel precies met die verzoeking? Op het eerste gehoor en op het eerste gezicht lijkt die verzoeking niet zo heel ernstig. Lijkt die verzoeking ook wel mee te vallen. Zou het nou echt zo erg zijn als de Heer Jezus dat gedaan had? Als hij van die stenen broden had Kijk, die derde verzoeking, knielen voor de duivel, daar voelen wij wel van aan, dat kan niet. Dat zou een grote zonde zijn, maar stenen in broden veranderen. Wat bedoelt de duivel daar nu mee? Twee dingen. Het eerste wat we moeten bedenken bij die verzoeking, dat is dat de duivel ook een bepaald wantrouwen wil wekken in het hart van de Heer Jezus ten aanzien van zijn vader. En ten aanzien van de leiding van God. Wat de duivel ook bedoelt is, als u nu echt de zoon van God bent, nou ja, u hebt inmiddels wel honger. Zo goed zorgt God blijkbaar niet voor u. 40 dagen zonder voedsel. Maar als God dan niet voor u zorgt, als uw vader dan niet voor u zorgt, doe dan maar een wonder voor uzelf. Neem het dan maar in uw eigen handen. Maak dan van die stenen maar broden. Dat is een facet van wat de duivel hier bedoelt. Maar dan vooral nog iets anders. En dan proberen we ons nog even te verplaatsen, al is dat huiveringwekkend, maar in de gedachte die de duivel heeft gehad op dit moment. Wat bedoelt hij nu precies als hij tegen de Heer Jezus zegt, maak van die stenen maar broden. Ja, dan wil de duivel natuurlijk dat de Heer Jezus zijn hand uitstrekt en die stenen aanraakt. Of dat hij misschien met één woord spreekt, wordt broden. Maar dat is niet het enige wat de duivel wil. De duivel wil nog iets anders. De duivel wil ook dat de Heer Jezus vervolgens zijn handen naar die broden zal uitstrekken. En dat hij die broden tot zich zal nemen. En dat hij ze naar zijn mond zal brengen. En dat hij zal gaan eten. En dan? Dan heeft de Heer Jezus zijn vasten verbroken. Dan zou de Heer Jezus een van de wapenen die hij hanteerde in de strijd tegen de vorst der duisternis zomaar uit zijn handen laten vallen. Dat was de bedoeling van de duivel ook. Kijk, dat laat iets zien over de manier waarop de duivel komt met verzoekingen. De duivel komt in het leven van nette kerkmensen doorgaans niet direct met een grote, grove zonde. Maar de duivel zal eerst proberen om u de wapens uit de handen te slaan. De duivel zal je eerst proberen af te brengen van het gebed en van het lezen van de Bijbel. En van het nadenken over de Bijbel. Dat eerst. En daar gebruikt hij dan ook zijn middelen voor. Dan zegt hij het op de late avond, nadat hij eerst aan het begin van de avond heeft gezegd, ga nog maar even door met je werkzaamheden en je bezigheden. En dan is het laat geworden en dan zegt de duivel, nou, niet meer Bijbel lezen hoor. Veel te moe, komt morgen wel. Morgenochtend. Maar op de ochtend is het allemaal druk en gehaast. Kom joh, je moet naar school, zegt de duivel. Je moet naar je werk opschieten, anders ben je te laat. Laat de Bijbel maar dicht. En dan is het weer avond. En dan wijst de duivel u misschien wel moeders in de kerk op de strijk die nog gedaan moet worden. En die moet u doen, misschien. Maar hij zegt, kijk eens, je hebt het veel te druk om de Bijbel te lezen en erover na te denken. En de Heere begrijpt dat best. Die heeft daar ook echt wel begrip voor als je Bijbel lezen en bidden zomaar overslaat. Hij weet toch van de zwakheid van mensen af. En dan gebruikt de duivel rustig een woord uit Psalm 103. Hij weet wat van zijn maaksel zij te wachten. Hoe zwak van moed, hoe klein we zijn van krachten. Wel, en de derde dag zegt de duivel, ja, je hebt het de afgelopen 2 dagen ook al niet meer gedaan, hè. Bijbel lezen, bidden. Doet maar weer niet. En de vierde dag heb je er misschien niet eens erg meer in. En zo effent de duivel een pad waarop hij komt met grotere zonden. De duivel zal altijd proberen om, net zoals een slimme stratege in de oorlog, de aanvoerroutes af te snijden. Je kunt een leger bestrijden, maar als een leger heel machtig is, valt dat niet mee. Maar als je nou de aanvoer, de toevoerroutes afsnijdt, als je zo'n leger nu kunt uithongeren, als je het kunt voorkomen dat er nog langer wapens en voedsel wordt gebracht, ja, dan krijg je er ook vat op. Nou, dat is wat de duivel vooral doet. En daarom komt de vraag vanavond tot ons allemaal, wie we ook zijn, ouderen of jongeren. Kennen wij het persoonlijk bidden? En kennen wij het persoonlijk lezen van de Bijbel? En kennen wij het persoonlijk overdenken van Gods woord in de stilte? Of is dat wel heel lang geleden dat u dat gedaan hebt? Weet u, dat is een vraag, daar weten er vanavond 2 het antwoord op. God en uzelf. Dat kunt u voor anderen heel lang verbergen. Maar het kan van binnen uitgehold worden. En er ligt in onze tekst een ontdekkende les. Dit is een van de grootste listen van de duivel, waarmee hij onbekeerde jongeren en ouderen van God en van zijn dienst wil afhouden en tot de zonde wil verleiden. En waarmee hij ook mensen die de Heere vrezen, jongeren en ouderen, bij de Heere vandaan wil trekken en tot zonde wil brengen. De aanval in de eerste verzoeking. We gaan naar het laatste. Het antwoord op de eerste verzoeking. En dan lezen we vers 4. Doch hij antwoordende zeide, er is geschreven. Dat is het eerste wat de Heer Jezus zegt. En dat moet ook onze aandacht hebben. De Heer Jezus, hij hanteert hier het zwaard van het woord. Het zwaard van de geest, het welk is Gods woord, zoals Efeze 6 het zegt. Er is geschreven. Tegenover de aanvallen van de duivel plaatst de Heer Jezus het woord van God. En dat is het woord dat hij naar zijn menselijke natuur, net zoals onze jongeren en kinderen in de kerk, ook heeft moeten leren. Naar zijn goddelijke natuur wist de Heer Jezus alles, maar naar zijn menselijke natuur heeft de Heer Jezus het woord moeten lezen, moeten overdenken, moeten onderzoeken in de tempel, moeten leren, net zoals wij. Er staat geschreven, Christus hanteert het zwaard van het woord. Dat is een van de middelen die aangewezen worden in de strijd tegen de duivel. Het zwaard van het woord. Daar moet je het woord natuurlijk wel voor lezen. Daar moet je het woord ook wel voor kennen. Daarom moet je thuis raken in dat woord. Daarom gaat op de catechisatie ook het woord open. En lezen jullie de Bijbel met elkaar. Daarom gaat op de verenigingen het woord open. Daarom gaat, als het goed is, ook in je persoonlijke leven het woord open. En dan kan de Heer het zo wonderlijk maken dat een tekst die je misschien wel maanden geleden gelezen hebt, in het vuur van de verzoeking ineens in je gedachten wordt gebracht. En dat het een wapen is in de strijd tegen de vorst der duisternis. Er staat, er is geschreven. En wat zegt de Heer Jezus dan? Welk woord gaat hij aanhalen? Dat is bijna het laatste wat we vanavond nog met elkaar even overdenken. De mens zal bij brood alleen niet leven, maar bij alle woord dat door de mond Gods uitgaat. Dat is een bekende tekst. Die tekst kennen wij, of herkennen wij haast allemaal wel. Maar meestal leggen wij hem verkeerd uit. Dan vatten we hem zo op, dat we zeggen, een mens zal bij brood alleen niet leven. En brood, dat is alles van dit aardse leven. Dat is je school, dat is je werk, dat zijn je vrienden. Dat is wel op een bepaalde manier belangrijk, maar dat moet toch het belangrijkste niet zijn. Nee, een mens zal bij brood alleen niet leven, maar bij alle woord dat uit de mond van God uitgaat. En daar bedoelen we dan de Bijbel mee. Nou, op zich is dat natuurlijk waar. Die les die we dan uit de tekst trekken is op zich een Bijbelse les. Maar het is niet de bedoeling van de woorden van de tekst die vanavond voor ons liggen. Die woorden, een mens zal bij brood alleen niet leven, maar bij alle woord dat door de mond Gods uitgaat, hebben een heel andere betekenis. Een betekenis die misschien voor jongeren en ouderen vanavond ook nog wel een boodschap bevat. Dan gaan we nog even terug naar Deuteronomium 8, want daar werd die tekst allereerst genoemd. Daar staat Mozes op de grens van het beloofde land. Deuteronomium 8. En Mozes mag het land niet binnen, maar hij blikt met het volk van Israël terug op die bijna voorbijgegane woestijnreis. 40 jaren, niet 40 dagen zoals de Heer Jezus, maar 40 jaren is het volk in de woestijn geweest. En in die 40 jaren heeft de Heere, zegt Mozes dan, het volk beproefd. En dan gaat Mozes terugblikken, dan zegt hij, weten jullie nog, Israëlieten, hoe we op een bepaald moment honger hadden. En weten jullie nog, Israëlieten, waar we toen om gebeden hebben? Waarom? Waarom heeft het volk toen gebeden? Om brood. Toen heeft het volk geroepen vanuit de woestijn en toen hebben ze gezegd, Heere, wij hebben honger, geef ons brood. Wij hebben niets anders dan brood nodig. Als we geen brood krijgen, dan zullen we omkomen in deze wildernis. En toen heeft de Heere naar onze gebeden gehoord en toen gaf hij geen brood. Toen gaf hij geen brood. Toen gaf de Heere, ja, hoe staat dat er in Deuteronomium 8, vers 3? Toen gaf de Heere het man, het manna, dat gij niet kende, nog uw vaderen gekend hadden. En manna is geen brood, maar manna is een soort korianderzaad. Dat is iets heel anders dan brood. Wij noemen dat wel eens brood. woestijnbrood, maar dat was geen brood. Dus het volk vroeg om brood. Maar ze kregen geen brood, ze kregen iets anders. Ze kregen manna. En toen de Heere dat gaf, toen heeft hij het volk een les geleerd. Toen heeft hij geleerd dat de mens niet alleen leeft bij brood. Bij dat middel waarvan de Israëlieten dachten, en dat moeten we hebben. En als we dat niet hebben, dan zullen we omkomen en sterven. Maar toen gaf de Heere iets anders. En toen heeft de Heere daardoor geleerd dat een mens niet alleen bij brood zou leven, maar bij alles wat door de mond van God, door het spreken van God, uitgaat en gegeven wordt. En dan gaan we de les trekken vanavond uit dat laatste stukje van de tekst. Kijk, het zou zo kunnen zijn in uw leven, in jouw leven, dat er iets is waarvan je zegt, dat heb ik, ja, dat heb ik nodig. Het is moeilijk in mijn leven, maar als ik nu eens dat krijg, en dan noem ik het in gedachten maar brood. Als ik dat brood nu eens krijg, dat heb ik nodig. Heere, wil me dat geven. Als ik dat ontvang, dan heb ik wat ik nodig heb. Ik kan er ook niet zonder. Maar dat de Heere het niet geeft. Dat je gebed tegen alle verwachting in niet verhoord wordt. Dat je iets anders krijgt. En dat de Heere je leren wil. Een mens zal bij brood alleen niet leven, maar bij alle woord dat uit mijn mond uitgaat. Weet je wat de les, weet u wat de les eigenlijk is in dat stukje van die ogenschijnlijk zo bekende tekst, die wij toch vaak verkeerd begrijpen? Dat is de les. Lever u nu eens restloos aan de Heere uit. Werp jezelf nu toch eens in al je onmogelijkheid en al je nood voor de Heere neer, in plaats van de Heere precies voor te schrijven wat hij doen moet. Dat kan in het gewone leven, dat kan in het aardse leven. O, ik heb dit nodig, Heere. Dit en dat zal u me moeten geven, want zonder dat kan het niet. Een mens zal bij brood alleen niet leven, maar bij alles wat door de mond Gods uitgaat. Dat zou ook kunnen in geestelijk opzicht. Ja, begrijp me goed, één ding is nodig. Daar hoeven we ook vanavond en daar mogen we ook vanavond niets van afdoen. Maar wat kunnen we de Heere vaak op allerlei manieren in onze gebeden de weg voorschrijven. Voorwaarden tegenover de Heere bekendmaken. Heere, dan moet u eerst. En dan moet u eerst, en vul maar in. Misschien dat je vanavond wel zegt, de Heere moet eerst mijn aardse en mijn tijdelijke problemen maar oplossen. En als dat allemaal weg is, dan kan ik nagaan denken over de geestelijke dingen. Of misschien zeg je wel, de Heere moet me in één klap rijk en gelukkig maken. Zo zal het moeten gaan, en anders niet. En je wacht en je komt in de kerk en misschien dat wel precies het tegenovergestelde gebeurt. Je wordt steeds ongelukkiger, steeds armer, steeds schuldiger in je eigen oog. En de Heere lijkt zo ver weg. En toch, het woord spreekt wel in je leven. Het woord wordt wel gebruikt in je leven. Zou het kunnen zijn dat de Heere vanavond zeggen wil, mens zal niet leven bij brood alleen, maar bij alles dat door de mond Gods uitgaat. Vraag het eens aan iemand in wiens leven de Heere gekomen is. Hoe is dat onder u, onder jou, wanneer je dat wonder, want dat blijft toch een wonder, kennen mag? Dat ging toch, u die de Heere vreest, altijd anders dan dat u had gedacht. De Heere maakt het ook in het zalig maken van zondaren toch waar. Wat we lezen in Jesaja, dat hij de blinden zal leiden in een weg die ze niet geweten hebben. Maar als hij leidt, dan komt het goed hoor. Dan komt het echt goed. En dat woord wat nu vanavond voor ons ligt, dat roept ons ertoe op, kom. Laat nu de wapens waarmee je tegen de Heere strijdt, is uit handen vallen. Die wapens van beter weten misschien. Die wapens van opstand. Die wapens van noem maar op. En val de Heere eens te voet en lever jezelf eens restloos aan deze grote koning uit. Zo strijdt de Heer Jezus tegen de vorst der duisternis. En zo slaat hij de eerste verzoeking af. En na die eerste verzoeking de tweede. En dan de derde. En dan wijkt de duivel wel voor een poos. Maar dan komt de duivel later terug. Je kunt dat zomaar aanwijzen in het evangelie. Dan komt hij ook terug terwijl hij zich verschuilt achter Petrus. Tegen wie de Heer Jezus op een bepaald moment zeggen moet, ga weg achter mij, Satanas. En dan komt de duivel ook nog weer een keer terug als hij vaart in Judas. En dan komt de duivel ook nog weer een keer terug als de Heer Jezus daar hangt aan het kruis van Golgotha. En als die mensen om het kruis heen naar hem toe roepen, indien gij Gods zoon zijt, precies de woorden van de duivel, indien gij Gods zoon zijt, kom af van het kruis, verlos uzelf. Maar geen ene keer heeft de Heer Jezus Christus ook maar een streep toegegeven aan de duivel. Al die keren heeft hij weerstand geboden. En in de weg van zijn lijden en van zijn sterven overwint hij de vorst der duisternis. En dan staat hij daar aan het einde van het Matthäus-evangelie. Opnieuw op een berg. Misschien is het wel dezelfde berg geweest als waar hij verzocht is geweest door de duivel. Dan staat hij daar. Te midden van zijn discipelen. En dan zegt hij het. Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. En zie, ik ben met u al de dagen tot aan de voleinding der wereld. Christus die de macht gekregen heeft, nee niet van de duivel, maar van zijn Vader in de hemel. En die alle macht heeft in de hemel en op de aarde. Daar moet je eens over nadenken. Dat is het laatste voor vanavond. Maar daar moet je nog eens over nadenken. Alle macht in de hemel, dat betekent als hij de poort van de hemel opent, zal niemand hem sluiten. Maar het betekent ook als hij de poort van de hemel voor me sluit, zal niemand hem openen. Hij heeft alle macht in de hemel. Hij heeft ook alle macht op de aarde. Hij heeft macht om harde harten te verbreken. Om opstandige harten te overwinnen. Hij heeft macht om de meest gebondenen vanavond vrij te maken. Hij heeft macht om degene die met 1000 kettingen aan de zonde vastzit in vrijheid te stellen. Hij is machtiger dan de zonde en hij is machtiger dan de duivel en hij is machtiger dan de dood. Gelukkig Als hij je koning mag zijn. Want dan, ja, dan gelden die woorden. Ik ben met u al de dagen. Dan hoef je nooit meer één stap alleen te doen. Dat kan een kind van God wel heel anders ervaren. En een kind van God kan zich ook door de zonde ver bij zijn koning vandaan brengen. Maar bij de Heere vandaan nooit meer één stap alleen. Ik ben met u al de dagen. Wie, jonge vrienden, wie is je koning? Ik zei het in het gebed. Het geeft mij vreugde om te zien dat jullie er zijn vanavond in de kerk. Het geeft me vreugde om te zien dat er oud-leerlingen bij zitten en mensen die misschien nog wel naar de Mannix of naar een andere school toe moesten toen ik er al weg was. Blij dat je onder het woord bent. Maar wie is je koning? Er is een koning die zondaren, ook jonge zondaren en zondaressen, jonge zondaressen, nog als zijn onderdanen begeert. En in de meerderheid van de onderdanen van die koning ligt zijn eer. Zou je het dan niet vragen? Zou je het dan niet bidden? Heere, maak me door genade een onderdaan van u, die grote koning. En wanneer je door genade onder hem, wanneer u door genade onder hem strijden mag, dan zegt hij het vanavond. Ik ben met u. Al de dagen. Ook op de laatste dag van uw leven. Als de duivel misschien nog wel een keer komt met zijn verzoekingen. Maar ik ben met u. En ik heb alle macht. Amen.